Jullie zijn bewoners van Den Dam. Kunnen jullie even beschrijven wat wij moeten zien als Den Dam? Welke straten, locaties?
Ja, het is niet voor niks dat dat historisch wordt beschouwd als het kantje. We liggen eigenlijk ook wel wat aan de rand van Antwerpen. En het gemakkelijkste om dat aan buitenstaanders uit te leggen is ten noorden van Parkspoor Noord. Dus wel bijna over de gehele lengte of de bovenzijde van het park, daar ligt Den Dam. Als je het van op een plan bekijkt, denk je dat het valt vooral op dat de dam heel hard is afgebakend door verschillende vervoersmodi, zullen we maar zeggen. Hè. Dus je hebt een treinspoor dat daar langskomt. Je hebt het Albertkanaal dat eigenlijk aan de noordkant de dam een beetje afbakend. Ten westen is het de haven, het Aziadok en eigenlijk de Noorderlaan dat er vlakbij ligt. En aan de oostkant is het de vermaledijde ring die dat de dam afbakend.
Ja. Hoeveel mensen wonen er eigenlijk?
Ja, het zijn er ongeveer 4700 dat wij ons hebben laten vertellen. Dus, dat kan wel kloppen.
Ja. Want dat is op een vrij kleine oppervlakte dat jullie eigenlijk allemaal samenwonen?
Het is nog niet zo dens als andere delen van de stad, denk ik. Maar als je het ook langsboven ziet, de dam is vooral een lang uitgerekt lint. Ja, het is niet dat je nu het gevoel hebt dat het echt vol gebouwd is, maar ja, er woont wel wat volk. Er is vooral veel meer volk beginnen wonen op diezelfde oppervlakte de laatste jaren. Ja.
Jullie komen nu met 9 adviezen naar buiten, maar het is niet dat dat er van de ene op de andere dag is gekomen. Het is meer het soort van resultaat van een lang project, als ik het zo mag noemen.
Ja, het is zo. Er is in 2012 voor de eerste keer door een aantal buurtbewoners samengekomen omdat er veranderingen eigenlijk aan de gang waren op de dam. Dat begon, denk ik, met als het tunnelje onder het spoor is opengemaakt. En dat je dan vanuit het park opeens ook in een andere wereld terechtkomt. Maar er stond van alles gepland. Je hebt de ring, het slachthuis, er was zo van alles. En daar is dan voor de eerste keer gedacht van, we moeten een keer aan de mensen hier gaan proberen uit te leggen wat dat er gebeurt en zelf snappen wat er gebeurt. En zien wat dat de mensen hier eigenlijk belangrijk vinden. Daar is dan, sinds dan een heel proces opgestart van allerlei initiatieven om op allerlei manieren met die mensen die daar wonen, allerlei verschillende talen, ja, dat te weten te komen. En op een bepaald moment is daar dan ook de Endeavor bijgesprongen. En die zijn zo, ja, we hebben die de participatie-nerds genoemd. Die hebben wat gespecialiseerd in het gat dat er is in Vlaanderen in algemeen om met participatie om te gaan. En zij reiken tools aan om hoe je dat best kunt doen. En ze ontwikkelen die eigenlijk. We zijn eigenlijk hun laboratorium daarvoor ook. Ja, sinds augustus zijn we bezig geweest met al die informatie die we hadden in een coherent advies te steken.
Voilà. Want voor alle duidelijkheid, jullie zijn geen klassieke actiegroep die omwille van een klacht wordt opgericht. Het is eerder iets constructief.
Eigenlijk. Ja, zo. Ik ben ook niet vergeten te zeggen, het gaat ook, dit advies is echt gericht op de slachthuis zitten, een enorm stuk.
Wat voor pitjes! Zoek!
Mag niet zeggen.
Een groot stuk, 21 hectare ruimte dat daar ligt, waar dat vroeger het slachthuis zat, en dat is failliet gegaan. Wat al 10 jaar lang wordt geprobeerd om daar iets op te ontwikkelen, en dat is altijd al afgeketst. En dus wij hebben nu een advies klaar van wat dat je met die ruimte zou kunnen doen en dan in de toekomst volgens ons een goed idee is. Voilà.
Ja,
dus het is geen actiecomité.
Nee, het is echt. Bizarre van alles ging gebeuren. Het meest echt concrete aanleiding was wel dat we te horen kregen dat er een ziekenhuis ging komen. En een van de laatste twee mogelijke plekken het zou zijn, waren ofwel waar het nu uiteindelijk gaat komen, vlakbij Parkspoor Noord aan de dokken. Ofwel op het slachthuis, het voormalig slachthuis, en dat echt wel in het midden van een dam ligt. Dat vonden we natuurlijk niet zo prettig dat we dat via moesten vernemen. Na een tijd was dat wel duidelijk dat het ziekenhuis op een andere plek ging komen. Maar dan was vooral het idee bij de buurtbewoners, bij de dammers, van ja, er ligt daar iets en dat heeft kwijtend veel potentieel. We kunnen er iets mee doen, dus het is eigenlijk voor een groot stuk uit enthousiasme dat we onze eigen hebben gegroepeerd. En ik denk wel dat dat een beetje een verschil is. Voor ons, tot op heden hebben we nog niet echt iets gehad waar we echt tegen moeten gaan protesteren. Dus ik hoop dat dat zo gaat blijven. Okay.
Want jullie organiseren, zoals jullie zelf al zeiden, samen met Endeavor dan inspraakmomenten. Hoe verlopen zo van die klassieke momenten? Is dat dan gewoon iemand die een PowerPoint-presentatie komt geven? Of hoe doen jullie dat?
Er zijn denk ik opmerkelijk weinig PowerPoint-presentaties geweest. En ik denk wel dat dat een goede zaak is geweest ook wel. Hoe gebeurt dat? Ja, we hebben er vooral heel hard op gelet om dat op verschillende manieren te doen. Omdat je, ja, als je voor een bepaalde systematiek kiest, ja, dan bereikt vooral een bepaalde soort mensen, hè, om het oneerbiedig te zeggen. Dus we hebben dat op verschillende manieren gedaan. De constante is wel dat we ondertussen 2 maandelijks wel min of meer bijeenkomen. En dat, ja, dat is een open vergadering. Dus iedereen, wij zeggen altijd, ja, iedereen die op een dam woont, is ook lid van het buurtcomité. En ik denk dat dat de beste insteek is. We vragen geen lidgeld of zo. En dan hebben we nog verschillende andere manieren gebruikt. Ja,
wat is concreet voor die site? Is de eerste grote moment is geweest met Droom den Dam in oktober 2013. In het midden van de site een groot feest hebben gehouden. Dus om ook een beetje te claimen van als buurt, dat is hier eigenlijk van ons. En daar is dan een heel parcours uitgezet over die site, met zo een witte lijn van op de voetbal, weet je dat? Ja. Waar dat je, ja, langs kon wandelen, met allerlei borden, met ideeën, waar dat je ideeën op kon zetten. En het fantastische was dat er studenten van de KU Leuven die door Endeavor werden aangesproken, van allerlei nationaliteiten, dus allerlei talen ook. Die dan mensen konden uitleggen wat dat bord betekent en wat dat ze daar dan mee kunnen doen en welke ideetjes dat ze daarop kunnen zetten.
Het Nederlands, het Engels, het Bengaals.
Ja, dat was
fantastisch.
Ja, absoluut. En wij hebben dan, onze rol daarin was eigenlijk de dag ervoor bijvoorbeeld met de Mercedes van de Mustafa en veel lawaai rondrijden en zeggen van wij gaan pannenkoeken bakken en er komt dan Jimmeke Slimmeke van den Dam, muzikant, komt spelen. En als je dan de kinderen zegt dat er pannenkoeken worden gebakken, dan brengen ze hun ouders mee. En allee, dat is wat wij dan doen enzovoort. En dan damburgers bakken en zo. Maar ondertussen, ja, is daar van alles aan de gang en kunnen mensen ook hun mening geven. En dan zie je ook dat aan die standjes allerlei debatten starten over, weten nog toen. En eigenlijk zou dat toch tof zijn dat hier zou kunnen zijn enzovoort. Ja, en dan... Het zijn telkens dat soort van strategieën die worden toegepast. Natuurlijk het samenkomen in het parochiehuis en dan ook eens even echt aan tafel zitten en daar debatteren, dat is er ook bij.
Maar even goed, dat feest doen, dat was op het slachthuis zelf. Al is het maar dat de mensen eens beseften hoe groot dat slachthuis was en hoe groot eigenlijk dat die impact wel kan zijn op onze buurt. Want het slachthuis, ja, sinds dat het failliet was dat een redelijk afgesloten gebied. Dus veel mensen kenden dat ook niet echt van binnenuit en waar dat er de schaal van was en dat is toch wel niet min, hè.
Hoeveel mensen bereiken jullie eigenlijk met die momenten, want de vaak voorkomende kritiek die men geeft op inspraak organiseren is dan van, het zijn maar enkele, er is hier een gsm aan het afgaan,
ik had hier stilgezet,
kan die gsm niet ergens anders. Hoe dan ook. Dus een van de vaak voorkomendste kritieken als het gaat over inspraak is van je bereikt er maar enkele mensen mee die heel luid hun keel openzetten. En voor de rest is er een heel grote zwijgende minderheid. Maar hoe ervaren jullie dat?
Ik denk dat wij heel lang hebben gewacht met heel luid onze keel open te zetten. Zijn er nu bijvoorbeeld voor dit advies 2 jaar. Waardoor dat we ook heel veel verschillende mensen, zoals we er juist al een beetje hebben uitgelegd, hebben proberen te bereiken. En wat we altijd wel wat hebben in ons achterhoofd gehouden, oké, is dit, is dat onze mening of is dat de mening van het gros van de mensen op de Dam? En ik denk wel dat dat een gezonde insteek was. Ik denk ook wel, doordat we met verschillende manieren hebben gevraagd van oké, wat zijn hier alle wensen, wat zijn hier bezorgdheden? Dat we ook wel merkten dat er een paar dingen altijd terugkwamen. Dat sterkt ons wel wat in het vertrouwen van dat de prioriteiten die wij hier stellen, voor de meeste mensen van de Dam opgaan ook. Ja.
Het is opmerkelijk, de Dam is bij uitstek een gebied in Antwerpen dat bijzonder divers is. Als we kijken bijvoorbeeld naar de burgerbudget van het district Antwerpen, de bevraging daar bij het hele district, dan was dat geen, op zich geen slecht initiatief, maar was daar absoluut op vast te stellen dat de diversiteit daar ver te zoeken was. En dat men dan ook toegaf dat ja, die mensen heel moeilijk te bereiken zijn, dat we daar echt heel veel moeite voor hebben gedaan. Wat die moeite dan was, dat kom je dan niet te weten. Maar hoe is dat dan bij jullie wel gelukt?
Je hebt het over de vliegende colleges dan? Of,
De vliegende colleges, maar vooral het burgerbudget, hè, waar dus de bevolking van het district zelf mee mocht beslissen over een gedeelte van het budget.
Ja. Dus we zijn op verschillende manieren naar de mensen gestapt. Ook heel dikwijls letterlijk. Ik denk dat dat ook wel goed heeft geholpen. Wij zijn, al is het maar omdat we aanvankelijk met onze petitie zijn gestart, om de vraag om inspraak wat te bestendigen ook, dat we echt deur om deur zijn gegaan. Dus op elke deur van een dam is er geklopt. Dus ja, dan komt je ook elke dammer tegen. Dus, en tegelijkertijd met die vraag om die petitie te ondertekenen, hebben wij natuurlijk ook uitgelegd van waar dat de stand van zaken is en waar dat er ook mogelijk is. En dat is natuurlijk ook wel een manier om... dat is één van de manieren waarop dat we, denken we wel veel mensen hebben kunnen bereiken.
We moeten op veel fronten daarbij werken. En dat, inderdaad, dat deur aan deur, dat is iets. Maar er zijn ook heel wat organisaties in een wijk. Je hebt de hele gast die een geweldige groep aanspreekt waar je als stad niet direct mee in contact komt. Er is een voetbalclub, vooral Marokkaanse gasten die daar spelen. Er is zo van alles en je moet daar eigenlijk mee werken gewoon met dat soort van organisatie dat er is. En er is bovendien... Ik ben een draad kwijt. Maar dat is het punt een beetje. Je hebt die verschillende zaken. Voilà.
En we hebben vooral ook heel hard gezocht naar wat is er hier nog op de Dam. Hè, vroeger was er heel veel verenigingsleven op de Dam, dat is wel wat weggedemsterd, maar er riekt nog altijd wel wat verenigingsleven. Ja, het is te stom van dat links te laten liggen. Hè. We hebben die zeker betrokken. En vooral het idee gewoon van ervan uitgaan, laat andere mensen ook hun ding doen. Wij zijn niet het comité dat de buurt vertegenwoordigt. Ik denk dat de goede insteek blijft.
Ik stel voor dat we dat advies even overlopen en ineens beginnen bij de eerste. Tenminste, 1/3 van het projectgebied moet groene publieke ruimte zijn. En dan denk ik direct, goh, Den Dam, jullie hebben wel Parkspoor Noord.
Ja, er is Parkspoor Noord en aan de andere kant van Den Dam heb je het Noordschippersdok, wat eigenlijk ook nu een groene zone is, maar ik wil dat even toch wel wat duidelijk maken. Dat is een grasveld waar dan een speeltuintje aan is en een paar voetbalveldjes. En heel dominant is de viaduct van Merksem, die dat eigenlijk op de achtergrond suist en ook heel aanwezig is natuurlijk.
Dondert.
Ja, dondert ook wel. Ja. Maar toch zie je dat dat pleintje dat heel hard gebruikt wordt. Dus er is iets complementair aan Parkspoor Noord en dat Noordschippersdok, wat eigenlijk, als je de Dam niet kent, zegt van, wie wil er hier in godsnaam gaan zitten? Toch is het er, en wij denken, of we zijn er zelfs zeker van, dat komt omdat die natuurlijk, dat in een andere functie, hè. Het groen dat wij willen, en dat bijvoorbeeld het Noordschippersdok eigenlijk vervult, dat is het groen waar je zegt tegen de kinderen, ja, tot daar en niet verder. Dus dat is een plekje waar je achterdoor kunt gaan spelen, waar dat oude meneerkes en oude dammetjes tot daar wandelen, die gaan niet per se naar Parkspoor Noord, waar dan natuurlijk... Ay, daar komen ze ook, hè? Maar dat is iets totaal anders. Dat is niet helemaal van de buurt zelf.
Ja, dat is cruciaal. Dat gaat over kleine ruimtes. In de zin van, moet u voorstellen, aan een dam, die geschiedenis van de woningen is ook, dat er zijn geen tuinen, er zijn geen private buitenruimtes bij mensen. Dus eigenlijk alles wat dat je dan, als je kinderen even wilt, je zet ze buigen, wilt ze buiten sturen, ja, dan gebeurt dat op het voetpad en... een tiental meters verder. En tot zover vertrouwde je eigenlijk je kinderen aan die ruimte toe. En in die zin is dat dus heel belangrijk dat er dat soort van lokale plekjes zijn. En waarom uiteraard dat Noordschippersdok begint is, dat wordt eigenlijk mee opgenomen op dit moment in het grote project van het slachthuis. Dat Noordschippersdok is, we hebben dat eens bekeken, dat is 1,8 hectare. Ja?
Ja.
De totale site die gaat er ontwikkeld worden is 21 hectare. En ze stellen, de stad heeft in een soort voorstelling van de projectdefinitie een 0,5 hectare groen voorgesteld. Ja, dan denken we, je moet eigenlijk vertrekken.
Een 0,5 hectare op de 21, op niet op de 1,8.
Ja, ja, dus voilà. Dus, en wij zeggen, dat is eigenlijk zo. En vanuit de logica van, Parkspoor Noord ligt daar toch naast. Maar je moet eigenlijk eerst echt concreet gaan kijken hoe functioneert het samenleven op, en hoe ziet die buitenruimte in combinatie met die binnenruimte in elkaar. En zo komen wij eigenlijk tot dat advies van ja, je moet op gans dat gebied toch rekenen op een derde kwalitatieve publieke ruimte.
Ja, zeker op de Dam, hè, want mensen wonen heel klein, er zijn heel weinig tuinen, dat zit ook in cijfers, dat weten ze ook. Dus dat heeft een belangrijke rol. En je ziet dat ook zelfs op wegen of straten waar het eigenlijk niet zo aangenaam is voor kinderen om te spelen, dat je toch heel veel hinkelpaadjes ziet en zo, omdat die gewoon, ja, voor een stuk die huizen dwingen die ook een beetje naar buiten. Dus zeker op de Dam is dat belangrijk dat dat...
Concreet, hoe ver zit je dan van Parkspoor Noord?
Ja, het ligt echt aan de zoom van de buurt. Hè. Dus nu die spoorweg maken dat voor
dus de ene kant ligt er heel dicht tegen en de andere kant
ja,
verder.
Ja, dus een stukje heel bereikbaar. Met bijvoorbeeld aan dat tunneltje of aan de Cargobar, daar is... dat ligt
dat
echt tegen.
Het, ja, maar de stukken die er verder van liggen, want dat zou dan een beter park komen misschien ook. Hè. De stukken die er verst van liggen, het heeft geen zin om een park aan te leggen, juist ernaast. Want dan zijn ze gewoon een noord aan het uitbreiden.
Ja. Ja. Om het misschien wat duidelijker te maken, sommige gedeeltes van de Dam zijn bijvoorbeeld voor kinderen of mensen die te voet gaan niet zo simpel te bereiken, omdat daar heel grote verkeersaders doorlopen.
Ook zo.
Ja, dat is een beetje het ironische van de zaak. Er passeert heel veel vervoer, maar op zich, dat zit wat verder ook in onze adviezen, op zich het openbaar vervoer, het aanbod ervan op de Dam is heel beperkt. We daar natuurlijk wel wat vrevel op weegt.
Een beetje als op de luchtbal eigenlijk.
Ja, ja. Een groot deel van hetgeen dat op de luchtbal passeert dus ook langs een Dam. Ja, inderdaad.
Ik wilde naar advies 2 gaan. Misschien echt betaalbaar wonen, op lange termijn gegarandeerd. En dan vraag ik me af, wat komt dat daarin doen? Waarom zit dat daarin, zelfs maar?
Waarom zat dat daarin zit? Ja. Dat is omdat wij gemerkt hebben door de verhalen die je hoort vanuit de buurt, dat de prijsstijgingen in de buurt, vooral op de private huurmarkt, een enorm effect hebben. Dus dat heeft onder meer ook natuurlijk met Parkspoor Noord te maken. En samenlevingsopbouw heeft daar een aantal jaar geleden een aantal steekproeven genomen en kwam tot de conclusie op 5 jaar tijd toch 40% de prijs gestegen is van een private huur. Dan hebben wij eens de rekening gemaakt eigenlijk. Want als je dan luistert, veel mensen kennen dat, je had dan bij de bank en die zeggen ja, 30% van je inkomen mocht je maximaal aan een lening betalen en zo. Woonexperten zeggen dat ook, 30%, dat is eigenlijk de maximum die mag voor aan je huisvesting. Dan zijn we eens gaan kijken, wat is het gemiddeld inkomen eigenlijk hier in het gezinsinkomen in die buurt? En dat is bij de laagste 15% van Antwerpen, dus dat zit rond de €13.500 per jaar. Als je dat dan uitrekent, komen we eigenlijk op een huurprijs die maximaal van €375 per maand. Dat bestaat niet meer. En dus, ja, maar er zijn wel heel wat private huurders op dit moment nog altijd, dus die zitten eigenlijk op hun tandvlees. En ja, heel veel mensen die opgroeien op de Dam of in de buurt, ja, die zien zich ook geblokkeerd van ja, hier zal het misschien toch niet meer gaan kunnen gebeuren. En dat is natuurlijk zeer jammer. En dus, je hebt die huidige mensen die dat dus gedwongen worden om altijd maar een groter deel van hun gezinsbudget in die huisvesting te steken. De stok die kleiner wordt door eigenaars die in gezinswoningen maken van woningen die opgedeeld waren in verschillende appartementen. Dus wij vinden, van ja, hier is een gigantische oppervlakte naast in de Dam. Er is het algemene idee ook vanuit de stad om daar een soort mix van wonen en werken van te maken. Dus ja, ideaal. We moeten inzetten hier in deze stuk op... Ja, op betaalbare huisvesting, de eerste stapjes onderaan de woningmarkt, zodoende dat die mensen, dat er hier mogelijkheid is om een heel divers publiek te laten wonen.
Want jullie richten jullie advies aan schepen van de velden, de schepen van ruimtelijke ordening. Dus wat kan die man dan voor jullie betekenen op dat vlak?
We richten het vooral duidelijkheid niet alleen naar de schepen, maar natuurlijk ook naar de eigenaars van de site. Want die gaan het natuurlijk voor een groot stuk moeten bekostigen. Dus het is niet alleen, de pijlen zijn niet alleen gericht naar het stadsbestuur. Maar natuurlijk ook wel naar de schepen, want die heeft natuurlijk wel wat invloed in hoe het er allemaal kan uitzien. Hè.
Maar draai je weer niet een beetje rond de pot? Ik bedoel, komt het er eigenlijk niet gewoon op neer dat er meer sociale woningen moeten komen?
Wel, er is een voorstel in het projectdefinitie om sociale koopwoningen op te nemen, dus in het planningsdocument. Hè. Nu, wij vinden dat dus een start, maar koopwoningen, dat is een eenmalig gesubsidieerd verhaal. En wanneer dat verkocht is, dan heb je eigenaar, dan is het verhaal gedaan. Dus we vinden, ja, als je dan zoiets doet, zouden we daar kunnen nadenken om, bijvoorbeeld, als je dat verder verhuurt, moet dat dan gesubsidieerde prijzen blijven? Dan kom je misschien een sociaal verhuurkantoor dat daar dan bij in stopt of zo.
Maar heel concreet moet je kiezen tussen de markt vrijlaten of interveneren. Dus dan sociale huur of koopwoningen. En dus jullie pleiten daarvoor.
Wij pleiten
en dan daarvoor. Is de vraag van dat soort projecten, ik ken de situatie rond de Dam niet, maar aan Nieuw-Zuid, was zo dat ze dan bijvoorbeeld zijn 35% sociale woningen. Is er hier ook zoiets?
Wij zijn een beetje...
Ik heb het over de plannen van de stad.
Er zijn nog zeker geen cijfers, er zijn nog geen percentages of niks van...
Omdat wat we zien is dat dus die, toch een deel ervan op Nieuw-Zuid geschrapt zijn. Hè?
Ja. Maar daarmee dat wij vooraf willen vragen, in plaats van dus achteraf te klagen. En dus daarmee dat we nu zeggen, van dat is voor ons van fundamenteel belang. Als je die groene ruimte heel kwalitatief gaat inrichten, moet daar onmiddellijk tegenover staan dat er die huisvesting daar ook mogelijk maakt, omdat iedereen die ruimte kan gebruiken. En niet alleen mensen die dan die kwalitatieve ruimte gaan kunnen betalen.
Je hebt geen gentrificering voor de Dam.
Wel, we zijn daar al mee bezig, dat is aan de gang. En ik denk dat we op een of andere manier moeten proberen de huidige heel boeiende mix die er is, te kunnen bewaren, structureel.
Want een van jullie andere adviezen gaat bijvoorbeeld over dat jullie een groot aanbod aan basisvoorzieningen nodig hebben. En wat moet ik mij daarbij dan voorstellen? Is dat dan water, zuurstof of...
Zo erg is het niet gesteld op de Dam. Water is er, elektriciteit is er, deze winter hopen we toch ook nog altijd evenveel als op andere plekken. Maar het gaat eigenlijk meer om wat basisinfrastructuur, dus wat wil dat zeggen? Dat zijn eigenlijk winkeltjes, er is wel één bakkertje, maar er is eigenlijk geen echte grote supermarkt, er is wel een klein supermarktje. Er is ook niks van contactpunten van de stad, fysiek, dus... Via internet zijn het allemaal bereikbaar en er zijn ook buurtregisseurs die dat speciaal op de Dam zijn gezet. Maar dat blijft wel een beetje een compensatie voor het feit dat de stad eigenlijk heel afwezig is. En als je internet in huis hebt, is dat heel goed, maar er zijn heel veel mensen die dat geen internet in huis hebben. Al is het omdat ze er niet mee vertrouwd zijn, al is het omdat ze misschien wat te oud zijn om het al vertrouwd aan te geraken. Je merkte dat die dat heel hard nodig hebben. Wij moeten ons altijd richten naar het Koningsplein, waar dat wel een cel van de stad is. En dus wij vragen dat heel hard, zeker omdat bijvoorbeeld een van de plannen van de stad is om eigenlijk de Dam, om daar de vuilkern allemaal weg te halen en het systeem van sorteerstraatjes bijvoorbeeld volledig te ontplooien op de Dam. Ja, daar valt wel iets voor te zeggen. Niet iedereen ziet dat graag komen, maar oké, maar dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat die sorteerpasjes bijvoorbeeld, die dat je wel nodig hebt, want anders raakt je van je afval niet vanaf, dat dat wel gemakkelijk te verspreiden is, dat je dat gemakkelijk kunt opladen, dat je daar niet ver voor moet gaan. En nu bijvoorbeeld is dat niet het geval. Maar die sorteerstraatjes komen er wel bij ons. Ja,
want ik herinner mij van gisteren op de persvoorstelling dat dan de cafébaas, denk ik dat het was, opeens afkwam met een verhaal van dat er heel veel mensen in een bepaalde straat, die nog niet zo lang woonden, die nog geen Nederlands spraken ook, het niet uit konden aan het systeem van die sorteerstraten met dat pasje en al. En daarom gewoon hun vuilzak buiten zetten, dat het iets is dat de stad veel te weinig in handen neemt.
Ja, nu... Dat is inderdaad gelegd de vinger op de wonden. Dat is geen waar wij nu heel hard achter vragen. Ook er gaat van alles veranderen. En het is gemerkt echt dat iedereen een vragende partij is voor toch een plek, een aanspreekpunt, ook een fysiek aanspreekpunt, waar dat we, al is het maar met onze vragen van die sorteerstraatjes, maar ook alles van wat er gebeurt, van werven en zo, waar dat in een Dam toch wel nog, denken we, toch wel twee generaties in gaat zitten, dat er een vaste plek is waar we met onze vragen terecht kunnen. Want er zijn natuurlijk verschillende actoren in al die werven en zo, maar je kunt niet van de mensen verwachten dat die dat allemaal gaan uitpluizen, wie dat er eigenaar is en waar ze met je vragen terecht kunnen. Allee, dat vraagt al toch wel wat moeite en wat kennis van zaken. En je mocht...
Ja, en het feit dat dit dus een grote ruimte is, betekent ook veel mensen er gaan bijkomen, waardoor dat je ook de kritische massa voor bepaalde basisvoorzieningen ook wel gaat beginnen krijgen. Een van de problemen van het vroegere afgeslotene van de Dam, omdat dat zo is ook gewoon, dat was een eilandje met een beperkte bevolking, dus je kunt ook niet veel meer draaiend houden op een bepaald moment. Er is heel veel verdwenen daardoor. Dus deze is een kans natuurlijk om dan nu strategisch te gaan invullen. Dat je een bepaalde bevolking bijzet op de Dam, waardoor bepaalde dingen gemakkelijker ook een afzet hebben. En daar moet nu goed over nagedacht worden.
Ja. Twee andere adviezen dat ik erbij wil nemen is, de Dam moet een verkeersluwe wijk worden en minder overlast van doorgaand boven lokaal verkeer. Kunnen jullie dat even gewoon duiden?
Ja, er zijn twee grote problemen, zullen we maar zeggen. Dat is dat voor de centrale ader, de as van een dam, de Lange Loobroekstraat, is eigenlijk een sluipweg. Dat is een groot probleem. En een tweede probleem in zekere zin is het sportpaleis dat ook aan de rand van een dam ligt. Waar natuurlijk heel veel mensen met een auto naartoe komen en er zijn heel veel van die mensen die daar op zoek gaan naar een parkeerplek. Dat is zeer begrijpelijk, maar zoekende mensen naar een parkeerplek die dan niet van een bepaalde buurt zijn, ja, die rijden veel rond en zorgen natuurlijk, met pieken natuurlijk, maar zorgen wel voor heel veel overlast. En we merken dat we, dat is echt, er zijn twee dingen om bewoners van een dam tot praat te krijgen. Dat is klagen over het feit dat er geen bankcontact is, die basisvoorziening van er juist. En dat is die parkeerdruk en dat verkeer dat hier helemaal niet moet zijn, dat toch door onze wijk dindert. Dus wij denken dat daar wel eens over, dat daar wel goed moet over nagedacht worden, zeker als de buurt wordt veranderd en aangepast, grijp dat aan om dat probleem voor een stuk op te lossen ook wel. Maakt het eerste pijnlijker dat natuurlijk sinds kort de dam ook onder een parkeerreglement valt zoals het in de rest van de stad is. Dat wil zeggen betalend parkeren tussen 9 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Maar natuurlijk die parkeeroverlast aan het sportpaleis, wanneer begint dat? Vanaf 7 uur 's avonds. Dus dat komt totaal niet tegemoet aan de problematiek, maar we moeten wel gaan betalen voor onze parkeerplek, voor onze eigen deur.
Dus wat stellen jullie voor om dat probleem op te lossen?
Een garage bij het sportpaleis.
Ja, we denken sowieso dat natuurlijk de afwikkeling van...
Een parking aan Parkspoor Oost.
Ja, inderdaad. Maar misschien moet er ook eens een beetje nagedacht worden over de bereikbaarheid van het sportpaleis. Hè. Er is bijvoorbeeld ook, er was vroeger een station op de Dam. Dat ligt nu niet vlakbij het sportpaleis, maar dat biedt wel zeker wat mogelijkheden. Er zijn nog wel andere plekken. Ja, van openbaar vervoer is het zeer beperkt hè, om tot aan het sportpaleis te geraken. Dus ja, je kunt soms niet helemaal kwalijk nemen dat ze dan ook met een auto er naartoe komen. Hè. Maar wij denken wel, er zijn zeker mogelijkheden om dat toch op te lossen. Hè. En zeker ook om een goede strategie te bedenken van waar laten we die mensen parkeren. Hè? Want voor een stuk is het nu gewoon die zoekende massa die dat er die wijk overspoelt. Ja,
ja en natuurlijk een van de belangrijkst draaiende economische sectoren op de Dam nu is een reeks van restaurants en cafés die vlak voor zitten eigenlijk. En natuurlijk, die activiteiten in het sportpaleis, die draaien daar ook voor een groot stuk op. Dus opnieuw, daar moet ik goed nagedacht worden van als je die parkerende mensen gaat opvangen, of die met een openbaar vervoer aankomen, dat je die mensen hun afzetmarkt ook niet gaat afsnijden. Maar opnieuw, daar moet gewoon goed over nagedacht worden, maar wij willen een aantal denksporen naar voren halen, van dat is voor de buurt belangrijk en voilà.
Ja, het is niet dat we volledig het idee zijn van niet in onze buurt, punt. Nee, we weten dat, dat het wel wat complexer is. Bijvoorbeeld om dat verhaal van die cafés en die restaurants die dat toch wel heel hard werken met die mensen van sport, die het sport wel eens bezoeken. Ja, waarom onderzoek is niet hoe dat je van het sportpaleis tot bijvoorbeeld aan die cafés en restaurants kunt geraken op een aangename manier. Nu is dat via het schijnpoort, wat verschrikkelijk is. Terwijl er misschien wel rechtstreeks doorsteken zijn. Als je de lijn trekt tussen het sportpaleis en die restaurants, ja, wat ligt daar? Dat is juist dat projectgebied, het slachthuis. Mm-hmm. Dus er valt echt heel veel mee te doen en op te lossen. Ja.
Er is nog iets qua mobiliteit dat jullie aanstippen. Dat is een van de dossiers die jullie tot jullie comité heeft gebracht. De Oosterweel-verbinding. Jullie gaan normaal gezien, als de plannen worden uitgevoerd en de spade in de grond gaat, om die eeuwigdurende metafoor te gebruiken, dan gaan jullie heel dicht bij de dam de sleuf krijgen. En in dat opzicht zijn jullie dan voorstander van de overkapping van de ring. Ik begrijp het direct dat iemand van bijvoorbeeld de wijk van het Erasmusziekenhuis daarvoor is, omdat die overkapping van de ring direct effect heeft. Maar welk effect heeft de overkapping van de ring op jullie?
Ja, je hebt het Parkspoor Noord, dat eigenlijk een grote lint is aan de zoom van een dam. En je hebt die ring, dat natuurlijk ook een bijna even groot lint is, of een even groot deel van de zoom van een dam begrenst. Ja, dus dat heeft sowieso heel veel impact. Als je nu ziet dat bijvoorbeeld volgens de huidige plannen de sleuf, de woningen het dichtst bij die sleuf zitten, dat zijn de woningen aan de kant van de dam. En dat was 60 of 80 meter, mm-hmm. Ja, dat kan wel tellen. En dat is vlakbij dat Noordschippersdok, waar we in het begin van ons verhaal hadden. Juist de plek waar heel veel mensen naar buiten komen. Dus waar dat er dan heel veel, waar heel veel te horen is, hè, van die ring, in negatieve zin. Maar vooral ook natuurlijk al die vervuiling, dat is bijna rechtstreeks een impact. Ja, dus dat heeft een enorm groot effect.
Voor de duidelijkheid weer, de dam is niet de gezondste plek om te wonen in Antwerpen, denk ik. Hè?
Nee, integendeel. En toch kiezen mensen daarvoor om op de dam te blijven wonen. Ik denk dat daar buiten komen, het feit dat mensen elkaar kunnen leren kennen, hè. Daarom hoeft dat niet per se, maar dat is heel gemakkelijk om de dam om de buren te leren kennen. Dus toch kiezen mensen ervoor. Dus ik denk, de mensen verhuizen in plaats van het verkeer, ik denk dat dat een moeilijke gaat zijn, eerlijk gezegd.
Het is wel interessant als ze de rijkere of meer welstellende bewoners daar naar willen lokken met de vastgoedprojecten en zo. Of dat dan niet in tegenspraak is met de politiek om daar dan die open sleuf daar in de buurt mee aan te leggen. Dat ze niet zelf een eigen cliënteel of hun vastgoedmakelaarsvrienden dan mee geen dienst bewijzen.
Dat is altijd de logica natuurlijk. Ik denk ook dat een van de redenen waarom Park Spoor Noord zo goed wordt onderhouden, is ook natuurlijk dat dat ook een project is dat een bepaalde groep mensen moet aantrekken. Dus om investeringen in open ruimte, op dit, of kwalitatieve buitenruimte en zo, zijn ook vaak nu het best verkoopbaar, omdat daar een bepaald publiek dan mee kan aangetrokken
worden. Ja, maar we zien ook aan, opnieuw om de petroleum, Nieuw-Zuid, dus dat er de reclame gemaakt wordt bij het park dat in de buurt komt, dat er dus uiteindelijk niet gaat komen. Hè? Maar dat staat wel nog altijd op die websites van die vastgoedmakelaars. Ja.
Ja, dat is een beetje bizar, hè. Ja.
Sorry, Louis.
Nee, dat is niks, Joris. Heel rare tekens achter mij.
Ik denk dat we geleidelijk gaan moeten beginnen afronden, maar ik ga mijn mond open.
Ja, dat was ik van plan.
Nee, het is toch niet. Ga door.
Maar hoe dan ook, na dit luchtig intermezzo. Het zijn 9 adviezen. Aan wie richten jullie die eigenlijk?
Ja, dus naar de mensen die dat mee zullen, die dat de touwtjes in handen doen over dat project. Hè. Dus dat zijn de mensen die dat erin gaan investeren, als ook het overheid, die dat natuurlijk toch wel een groot stuk kan sturen, hè, met vergunningen en zo. Dus we richten in dat beide. We hebben ook, het is ook niet voor niks dat we hebben het natuurlijk naar de pers gestuurd om het wat rugbaarheid te geven. We hebben het zeker ook direct in de eerste plek zelfs naar het stadsbestuur gestuurd. Maar ook de eigenaars die hebben dit advies ontvangen van ons. Dus,
die we kennen, hè?
Die we kennen, want dat is misschien een deel van het probleem. Er is al wel wat verschoven en zo van eigenaars.
Dat wil ik eens vragen. Hebben jullie die mensen gemakkelijk in kaart kunnen brengen? Want meestal, als er een vastgoedproject is, dan is dat een van de lastigste dingen om te doen. Zelfs voor journalisten.
Ja, daar hebben wij nog altijd geen volledig beeld over. Nu, er zijn historisch een paar eigenaars die dat er nog altijd wel een deel van het project, het gebied, bezitten. Ja, die spreken we aan. We doen ons best. Dingen we niet meer kunnen doen. Maar ja, inderdaad, er verschuift wel wat zonder...
En als je spreekt over eigenaars, zijn dat dan... Dat klinkt nogal menselijk, maar zijn dat mensen of zijn dat bedrijven?
Wij zien meestal de mensen van die bedrijven natuurlijk, als we ermee willen spreken. Maar Vespa heeft een stuk van de gronden wel. Dus, en natuurlijk ook een projectontwikkelaarsbedrijf... Meneer Druwel bijvoorbeeld is een van de mensen die dat historisch gezien al lang...
Oké, maar vooral duidelijkheid, zijn dus eerder grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, ja, geen individuele
grosso
eigenaars.
Grosso modo wel, maar natuurlijk aan de rand van het slachthuis, daar zijn nog een paar kleine bedrijfjes, ja, die wel mee in dat projectgebied zitten, maar voorlopig zijn die nog eigenaar. Hè. Dus ja, het is ook weer wel een mix, het is niet heel eenzijdig.
Een andere ding dat ik me afvroeg was van... Je zegt van ja, je hebt het over die eigenaar en zo, maar is het eigenlijk nog niet vooral de stad die bepaalt wat de randvoorwaarden zijn en hoeveel sociale woningen en hoeveel groen dat er komt?
Dat zou de bedoeling moeten zijn. Hè? Uiteindelijk is het een planningsdocument waar regels vast ligt. Ja.
Ja, ik lees ook in jullie publicatie dat er al een inspraakmoment is geweest en dan wordt er verwezen naar het participatiecharter Grootschijn. Dat stel ik mij voor dat wel... damoverschrijdend is. En wat is jullie gewicht daar dan in dat Grootschijn-project?
Wacht even, hè. Het Grootschijn, dat ligt aan de rand ook van de dam, hè. Dat is Merksem en Deurne. Nu, op zich hebben wij ons niet te moeien met de zaken daar gebeuren. Het is vooral het charter zelf dat wij als voorbeeld aanhalen om zo kan bijvoorbeeld een concretisering van het inspraak, heel het inspraakproces eruit zien. Omdat dat door de meeste mensen die daar toen bij betrokken waren, wel als goed wordt ervaren. Hè. Zowel door de stad als door de mensen die daar, de verenigingen enzovoort. En als je dat ziet, dat toch wel eens een beetje begonnen met een conflict daar, en toch redelijk goed is uitgedraaid, ja, dan denken we, daar kunnen we wel iets van leren. Misschien is dat de piste die we uit moeten gaan.
Maar wat ik bedoel is eigenlijk, jullie hebben nu heel concrete plannen, of voorstellen, voor wat er gebeurt op de dam. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn impact op wat er rond de dam gebeurt. Hè? Dus bijvoorbeeld aan de overkant, richting Merksem en zo. Houden jullie daar rekening mee? Of zijn er contacten geweest met mensen die daar wonen? Of wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn voor hun?
Dat hebben we voorlopig nog niet gedaan.
Er zijn een paar contacten, maar we zijn amateurs, hè. Ik bedoel, het gaat, wij zijn bijzonder fier wat dit document uiteindelijk is geworden, als je met wat dat er is aanwezig in die buurt. Ja, ik bedoel, de stad heeft de functie of de rol wel om op grotere schaal ook na te denken over een heel aantal dingen. Wij zeggen, kijk, dit is wat op microniveau hier belangrijk is. En voilà.
Ja.
Ik was hier net op tijd om jullie met klem te horen beweren dat jullie geen actiecomité zijn. Heb ik dat goed gehoord?
Voorlopig nog niet, hè?
Voorlopig nog niet. Dat was mijn vraag. Jullie zijn wel heel de buurt al aan het betrekken bij jullie adviezen en zo. Als er nu gewoon al sterk niet geluisterd wordt, gaan jullie dan toch andere stappen ondernemen misschien? Ja, wordt het dan misschien wel een actiecomité?
Ik denk dat we alles... Ik kan natuurlijk niet namens heel de buurt spreken, want die vraag heeft zich voorlopig nog niet gesteld, gelukkig maar. Maar ja, we gaan er natuurlijk alles aan doen om het zo goed mogelijk voor een dam te maken. En dat zal er dan vanaf hangen.
Ik kreeg de indruk dat jullie, omdat jullie op bepaalde punten eigenlijk niet echt zeer concreet zijn, wel over die een derde groen, maar over de parking en zo. Ik heb jullie bijvoorbeeld niet over bewonersparking horen spreken en zo. Allee, heb ik net dat jullie vooral op zoek zijn naar overleg.
Ja. Ja, structureel overleg. Ja.
Ja, en vooral, het is natuurlijk, we zitten heel vroeg in heel dat proces, hè. Dus het is nog niet zo evident om nu al over concrete dingen te beginnen. Het is vooral een kwestie van richtlijnen en richtingen uit te stippelen. Dat concretiseren, dat gaat later in dat proces. Er zijn andere momenten waar dat beter
is. Is dat zo? Is het niet concreet, want wat er dan gebeurt, is dat de stad al opeens boef. Ja. Voilà. Dus, ja. En dan eigenlijk informatieavonden organiseert die ze dan overlegavonden noemt.
Maar ja, dat is het ganse versmallen van het vervasten in regels dat zich doorheen een tijd voltrekt. En wij willen daar gewoon van in het begin. Denken we mee over de algemene lijnen. En zo zullen we
is de vraag concreet gesteld naar de schepen, of schepenen, of burgemeester?
Ja, dus vorig jaar hebben wij een groot feest georganiseerd.
Vorig jaar heb je al antwoord gekregen?
We hebben toen die 700 handtekeningen, die waren toen verzameld. We hebben die toen met een groot feest afgegeven aan de schepenen. En dan is er uitgesproken dat zij ook zeker te vinden waren voor bijvoorbeeld een participatiecharter. Wij zijn ook al eens een keer uitgenodigd geweest op dat kabinet en heeft dat nog eens bevestigd. Okay. Alleen is het voorlopig nog een beetje wachten op dat charter. Nu, wij hebben niet gewacht op dat charter. Wij zijn zelf al begonnen met te denken van wat is er allemaal mogelijk. Maar nu zijn we wel op een moment gekomen waarin dat we min of meer weten wat de behoeften zijn van de buurt. Hoe dat we dat eventueel kunnen vertalen in een advies of in een projectdefinitie. Ja, nu is het moment om dat bijeen te brengen, want als dat naast elkaar blijft bestaan, ja, dat... We denken niet dat dat een goede zaak gaat
Dus concreet
zijn.
Is nu de vraag naar de stad toe van, ja, wij tonen onze intenties,
concretiseren die inspraak, hè. Ja. Mm-hmm. Dat is onze duidelijke vraag inderdaad.
En is dat dan via een brief, heel concreet, is het dan via een brief gebeurd, of hoe doen jullie dat, of wacht je op elkaar?
Er is sowieso, dit is ook gemaild naar de burgemeester. Vorig jaar hebben wij die vraag al gesteld, en hebben concreet, met die handtekeningen over te dragen.
Ja, dus maar nu is dus de vraag concreet opnieuw gesteld en is het eigenlijk verwachten jullie nu een antwoord van?
Ja.
Oké.
Ja. We hebben ook een ontvangstbevestiging gekregen van de schepen dat het in zijn mailbox zit. Dat hij ons feliciteerde met het professionele eruitzien.
Dus. Van deze amateurs.
En hij ging erop terugkomen, dus voilà. Ja.
We gaan bijna moeten afronden. Ik heb enkel nog deze opmerking. Toen ik het allemaal doornam, toen dacht ik van dit is eigenlijk een heel andere vorm van participatie dan dat we gewoon zijn. Meestal is het het stad of een ander bestuur dat avonden organiseert, bewoners op uitnodigt, zoals Bert daar straks ook al zei, met de vliegende colleges en zo. Maar jullie gaan echt bottom-up eigenlijk met jullie... aanpak. Is het een aanpak die ook aan te raden valt voor andere wijken die met allerlei problemen zitten? Of?
Ja, ik denk dat wel. Hè. Allee, je vertrekt vanuit concrete noden en behoeften. Dus met andere woorden, je vertrekt vanuit een zeker draagvlak. Dus ja, dat is denk ik het beste fundament om een project concreet te krijgen.
Hè. Kan de stad daar iets van leren, zal ik maar
zeggen? We denken dat wel. Nu, af en toe, de stad heeft ook... Als wij ondersteuning vroegen naar bijvoorbeeld een paar inspraakmomenten, dan stelden zij ook een dienst ter beschikking. Hè. Dus ik denk dat ze er zeker iets van kunnen leren, maar het is zeker wel, denken we, redelijk nieuw ook voor hen. Het is ook een leerproces voor hen, denk ik, geweest.
Nog één kleinigheid. Jullie hebben wat dat betreft in het begin ook verwezen naar Endeavor. Kunnen jullie nog even schetsen waar dat over gaat?
Ja, misschien heel concreet endeavor, hè, dus onze participatie nerds, eigenlijk is dat een soort van bureau waar wat sociologen en wat architecten en stedenbouwkundigen zitten, die dat heel hard geïnteresseerd zijn in het planningsproces en inspraak daarvan, hoe dat kan gebeuren.
Het is een onafhankelijk bureau, of zijn die verbonden aan...
Dat zijn jonge gasten die eentje daarvan doet een doctoraat binnen geografie, eentje is ook juist met een doctoraat begonnen, dat is bij architectuur, en die zijn eigenlijk in het gat gesprongen van vragen van mensen en stad die en steden, het is ambitieuzer voor hen, denk ik, die eigenlijk niet goed weten van ja, en hoe moeten dat dan juist aanpakken? En zij zijn daar naar op zoek.
Dat moeten ze dat hier maar eens een keer komen uitleggen.
Ik denk dat dat een heel goed idee is.
Oké, heren, bedankt en veel succes met jullie zoektocht naar een antwoord.
Graag gedaan, merci.